We lezen vanmiddag uit het Markensevangelie, hoofdstuk 10, vanaf vers 13 tot en met 16, als inleiding ook op de doopsbediening. Markens 10, vanaf vers 13 tot en met 16, na het lezen van dit gedeelte.
En zij brachten kindekens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kindekens tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde.
Catechismuszondag 50. Ik lees met u deze zondag voorafgaande aan de prediking. Zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd, welk is de vierde bede? Het antwoord is, geef ons heden ons dagelijks brood. Er komt de uitleg van die woorden. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. De kern, de prediking van vanmiddag, zullen vooral de woorden zijn, ons dagelijks brood. We zijn gemeente bij het tweede deel aangekomen van het Onze Vader. Eerst waren er drie beden die in het teken stonden van God, voor wie hij is. God de Vader als koning. Het tweede gebed van het Onze Vader, daarin werd beleden dat God koning is van een koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Het derde gebed, we zagen dat afgelopen zondagmiddag, concentreert zich vooral op Gods koninklijke wil. Uw wil geschieden. Dat is bijzonder. Dat de Heere zich aan de ene kant als Vader wil laten kennen. Dichter bij het hart van een zondaar kan God in deze naam niet komen. Vader. En dat tegelijkertijd ook in het gebed die afstand klinkt vanwege de majesteit en heiligheid van God, onze Vader die in de hemel zijt. Vanuit de hemel bestuurt en regeert de Heere dit ganse heelal. Waar zouden wij blijven als God er niet zou zijn? Dan had dit leven geen zin om te leven. Dan is het een zinloos leven. Een leven zonder inhoud, zonder toekomst, zonder hoop. God de Vader als koning, zijn koninkrijk en zijn koninklijke wil. En in de drie beden die nu gaan volgen, staat vooral ons leven centraal. Allereerst onze dagelijkse zorg. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zo God het geeft de volgende keer, ook Gods troostende genade. Vergeef ons onze schulden. En uiteindelijk ook Gods bescherming in ons leven. En als we dat op onszelf laten inwerken, gemeente, dan klinkt ook in deze drie gebeden opnieuw die vaderlijke gestalte van de Heere door. Welke vader of moeder zou dat niet willen? Willen zorgen voor zijn of haar kind. En wat een pijn doet het als ouders wel van hun kind houden, maar niet voor hun kind kunnen zorgen. En welke vader of moeder wil dat niet? Kind vertroost in verdriet, in zorg, in moeite. Maar Gods troost reikt verder. Het raakt ook het hart van een zonde dat schuld verslagen en met zielsverdriet, met droefheid naar God buigt voor hem met het gebed om genade. De Heere wil vertroosten. Voordat wij bidden om genade, heeft de Heer al lang van zichzelf gezegd dat hij een God van genade is en genade wil bewijzen. Welke vader of moeder wil zijn of haar kinderen niet beschermen? Voor gevaar en verdriet. En welke moeder kent dat gevoel niet als je staat bij het bed van je kind en het is heel erg ziek. Dat die gedachte bij je boven komt. Konden we maar ruilen dat ik het van jou overnam. Dat je gezond werd. Zo wil de Heere voor zijn volk en voor zijn kinderen. Voor schuldige zondaren ook zorgen door hen te beschermen en te bewaren voor het kwade. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Laten we dat meenemen, gemeente, ook in deze komende weken. Dus van het slot van het Onze Vader zijn beland. Dat ook in die drie gebeden waarin heel nadrukkelijk ons leven centraal staat, ons leven overschaduwd wilt worden door die vaderlijke gestalte van de Heere God. Zowel in deze zondag die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, geef ons heden ons dagelijks brood. Het zijn woorden die gericht zijn tot een vader, geen anonieme God, maar geadresseerd zijn aan een vader. Als ook in de volgende twee gebeden die de komende weken centraal zullen staan, ook dan klinkt tussen de regels door Gods vaderlijke zorg, Gods vaderlijke liefde, Gods vaderlijke trouw. Geeft dat ook niet aan de binnenkamer gemengd in het gevoel van geborgenheid. Dat wanneer wij knielen voor de Heer en onze handen vouwen en onze ogen sluiten, we met eerbied gesproken, ons hoofd leggen in de schoot van God de Vader. Die afstand overbrugt het gebed. En meerdere onder ons, die herkennen dat ook vanuit hun eigen omleven. Dat juist daarin ook het vertrouwen gevoed en versterkt wordt in de binnenkamer. Wanneer we met eerbied gesproken kind bij God mogen worden, al durven onszelf dat misschien nog niet eens te benoemen. Maar in dat eenvoudige, tere gebedsleven, waarin we onze hoop en verwachting, ons vertrouwen mogen stellen op de Heere, dat dat ook zo overweldigend naar je toe kan komen. Wie is God voor mij? In zijn zorg en in zijn genade. Wat opvalt, gemeente, als deze eerste bede, die gericht is dus op ons leven, om het maar vanmiddag even zo kort samen te vatten, dat de Heere Jezus dan ook begint bij ons dagelijks brood. En dat is misschien voor deze of gene wel een tegenvaller. Juist het gebed, daar hebben wij vaak ook een heel hoog beeld van, een heel verheven beeld. Dat is de enige plaats in de wereld waar wij mensen zo dicht mogelijk bij God kunnen komen, dichter aan deze kant van het graf. Kan iemand tot een heilig God niet naderen dan in het gebed? En dat wanneer de Heere Jezus dan in het Onze Vader, wat hij ons geleerd heeft, ons voorhoudt om ook tot deze Vader te bidden, niet in de eerste plaats, want dat hadden we misschien wel verwacht, de woorden voorop stelt, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking, en dan als derde en als laatste, als een soort sluitpost op de begroting, de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar expliciet, en dat is niet zonder reden, gemeente, dat heel bewust vooraan plaatst. Eerst ons dagelijks brood. En dan pas de vergeving van de zonden, de bescherming tegen het kwaad en de verzoekende macht van de boos. Eerst ons dagelijks leven. We zien trouwens in deze tweeslag van het Onze Vader ook de tweeslag van de 10 geboden terugkomen. De eerste tafel die gericht is op God en op Gods eer. De tweede tafel die in het teken staat van ons leven en hoe zich dat ook verhoudt met onze naasten. En eigenlijk verbaast ons dat niet, gemeente, nu we bijna de catechismus zijn rondgegaan. We zagen dat al meerdere keren, dat juist ook de Heidelberger catechismus ons daarin onderwijst en voor wilt gaan. Dat er een onlosmakelijk verband is tussen wat de Heere wil en uitgedrukt heeft in de 10 geboden. En het gebed dat zich daardoor laat regelen, laat reguleren. Dat zich daardoor wil laten leiden. Het gebod vraagt om het gebed. En het gebed vindt zijn houvast in Gods belofte. De tweeslag in de 10 geboden, God en onze naast, is ook de structuur die de Heer Jezus aanhoudt in het gebed dat hij ons heeft geleerd. Gods eer voorop en van daaruit onze naaste en ons leven. Maar juist dan zou die vraag des te meer ook kunnen aangescherpt worden. Waarom plaatst de Heere Jezus dan niet onze schulden die wij ten opzichte van onze naasten kunnen hebben in het middelpunt? En waarom haalt de Heere Jezus dan niet het laatste gebed naar voren en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze? Is dat niet een van de eerste dingen die wij ons en onze kinderen leren? Dat ze een nieuw hart van de Heere moeten krijgen en dat ook aan de Heere mogen vragen. En dat goed om te bewaren voor de zonde. Ik denk niet dat dat het eerste is wat wij aan onze kinderen leren. Tenminste, ik ga maar even naar onze eigen situatie na. Het kan wezen dat het bij u anders ligt. Maar zeg ik te veel gemeente, als wij misschien heel vanzelfsprekend en zonder erbij na te denken die woorden bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En als die woorden aankomen en leidt ons niet in verzoeking, dat we dan opeens wel een bepaald beeld erbij hebben. Ook als het gaat om ons en onze kinderen. Leidt hen niet om verzoeking onderweg naar school. Als ze op weg zijn met hun vrienden of vriendinnen. Maar ook wij. In het dagelijks leven. Er komt wat op ons af aan verzoekingen. En dat we in ons gebedsleven meer met deze woorden bezig zijn en leidt ons niet in verzoeking dan met de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Komt dat door de tijd van de Heer Jezus, waarin het niet vanzelfsprekend was, dat zoals wij, we komen zo meteen thuis en ik denk dat ik namens iedereen wel spreek. De meeste van ons gaan zo meteen naar de kerkdienst eten. Nou, je trekt de kast open en dan staat het. Een boodschap hebben we binnengehaald voor het weekend. Koelkast vol. Je kan zelfs kiezen aan tafel tussen allerlei soorten beleg. En dat dat dan de reden is waarom die woorden, geef ons heden ons dagelijks brood, wel heel erg op de achtergrond zijn geraakt. En dat wij met alle verleidingen, zoals we dat dan zo vaak tegen elkaar zeggen in 2018, en dan noemen we bijvoorbeeld sociale media, andere dingen, internet of allerlei andere verleidingen die aan ons toekomen, ons des te meer in ons gebed richten op de woorden en leidt ons niet in verzoeking. Nou, als dat zo zou zijn, gemeente, dan zou het onze Vader achterhaald zijn in 2018. Dan is het gedateerd in de eerste eeuw na Christus, dan zegt dat wat over de tijd van daar en toen. En moeten wij dus op dit moment die volgorde van het Onze Vader herzien. Aanpassen aan onze situatie. Toch denk ik, ik weet het wel zeker trouwens, dat we meer dan ooit die woorden, geef ons heden ons dagelijks brood in 2018... moeten leren bidden. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze opmerking, gemeente. Een geestelijk leven met de Heere is een broodnuchter leven. Er is niets zweverigs aan. Maar de Heere zet een mens voor het eerst in zijn leven met twee benen op de grond en houdt hem op de grond. En dat maakt het verschil tussen u en tussen mensen die de Heere vrezen. U zweeft nog rond in uw eigen dromen en idealen. Maar mensen die God vrezen, die leren in het dagelijks leven de voetstappen van de zaligmaker te drukken. En tot in de kleinste dingen van het leven hun afhankelijkheid naar God toe te belijden. Brood, nuchter leven is het geestelijke leven. In de tweede plaats, en dan zitten we meteen ook in het hart van de Heidelberger Catechismus, kent de Heere en het Oude en Nieuwe Testament, en daarom ook de Heidelberger Catechismus niet, dat sterke onderscheid dat wij zo vaak maken tussen het lichamelijk en het dagelijks leven aan de ene kant en het zielenleven en het geestelijke leven aan de andere kant. In navolging van Gods woord beleidt de Heidelberger Catechismus al in zondag 1 dat het leven door de Heere wordt gezien als een eenheid. Een eenheid. Denk alleen maar aan die eerste woorden, jongelui van zondag 1, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven. En dan staat er niet dat ik met mijn ziel alleen het eigendom ben, maar met lichaam en ziel het eigendom ben van Jezus Christus. En in die uitdrukking het lichaam klinkt het hele gewone, alledaagse, normale leven meteen door. In dit leven, wat je nu leidt. Of dat je nu in de brugklas zit van de Mannix. Of dat je morgen aan de fabriek werkt. Of dat je morgenochtend als moeder misschien achter de strijkplank staat. Juist daar, op die plaats, klinkt als het goed is die belijdenis. Mijn enige troost in dit leven. Achter de strijkplank. Achter een bureau. In de garage sleutelend onder een auto. Op de fiets naar school. In dit leven is mijn enige troost dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Vergun me dat ik het zeg, gemeente, maar we hebben God versmald tot de zondag en de kerk. En dat is een van de redenen waarom we geestelijk zo vaak beneden de maat leven. Maar de Heer heeft alles te maken met jouw agenda, met je bureau, met je telefoon, met je keuken, met je wasmachine, met de douche, met je werk, met je studie, met je omgang met mensen. Midden in het dagelijks leven. Daar woont en werkt de Heer. Ik denk dat we dat opnieuw moeten gaan leren, gemeente. Ik merk het heel vaak, niet alleen hier, maar ook in mijn vorige gemeente kwam dat heel vaak naar voren. Dominee, zou u die preek ook heel praktisch willen maken, toegespitst op het dagelijks leven? Natuurlijk ligt daar ook een uitdaging voor een predikant, als ik het even in de woorden van 2018 zo mag verwoorden. Maar het zegt denk ik ook wat over onze tijd. En ik ben ook een kind van deze tijd, gemeente. Ik sta daar wat dat betreft tussen u in. Maar hoe komt het dat wij zo verlegenheid hebben, dat we niet meer in staat zijn om God te zien in het dagelijks leven? Als je met je kassa, met je winkelwagentje tussen de schappen van de Jumbo loopt. Als je ergens op visite gaat. Als je gebogen zit over je huiswerk. Als je een oude gesprek moet gaan volgen op school. Als je je boodschappen uitpakt en neerzet in de kast. En dat we dan tegen die vraag aanlopen, wat wil de Heer nou op dit moment van mij? En hoe komt God op deze plaats aan zijn eer? Ik denk dat het meer over ons zegt, en nogmaals, ik schaar me er direct bij in bij u, dan dat het iets zegt over de Heere, zijn woord en zijn dienst. Hoe komt het dat wij in de praktijk van het geestelijke leven niet meer nuchter en praktisch en concreet het dienen van de Heere gestalte kunnen geven? Nou, dat komt denk ik door dit gebed. Dat we de waarde en de troost van die woorden geven ons heden ons dagelijks brood. Niet goed meer verstaan. Laten we daarom vanmiddag maar even teruggaan naar de basisgemeente. Wat bedoelt de Heer Jezus trouwens met het woord brood? Wel, dat mee vat hij samen alles wat eigenlijk behoort tot het dagelijks leven. Denk alleen maar jongelui aan de woorden uit Genesis 3. Waar de Heer tegen Adam en Eva zegt, kort na de zondeval. En heel in het bijzonder ook Adam aanspreekt, in het zweet uw aangezicht zult gij uw brood eten. En als je dan verder leest in Genesis 3, dan hebben Adam en Eva meer dan alleen maar brood gegeten. En na de zondeval geeft God toestemming aan de mensen om ook naast vruchten en veldproducten vlees te eten. En ook dat valt als het ware in de Bijbel samen onder dat ene woord brood. Ik denk aan die bekende uitdrukking in de profeten en in de psalmen, waar de Heere spreekt over het verbreken van de staf des broods. En dat is beeldspraak om duidelijk te maken dat God een hongersnood geeft onder het volk. En zo klinkt dat ook hier in de woorden van de Heere Jezus. Geef ons heden ons dagelijks brood, geef wat wij vandaag de dag nodig hebben. En in dat ene woord wordt als het ware heel ons dagelijks leven samengevat met één woord. Mag ik daar even een kleine opmerking bij maken? En dat bedoel ik zonder dat ik daarmee iemand op aankijk, maar met name die mensen onder ons die soms met een grote omhaal van woorden hun gebed aaneenrijgen. Jezus leert zijn kinderen compact te bidden. Trefzeker. Concreet. Zonder te veel woorden vermorsen. Het gebed is ook een heilige zaak, gemeente. Eerbied kenmerkt zich ook door eenvoud en soberheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het tweede wat opvalt in die uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt in dit gebed, is dat de Heer niet alleen zorg wil dragen voor ons dagelijks brood, maar dat dat dus ook voorop komt te staan. Ik zei het net al in het begin van de prediking, hou voortdurend in de gaten dat in al die verschillende gebeden, ook in deze drie gebeden, waarin ons leven een plaats mag krijgen voor ons aangezicht, vaderlijke zorg en de vaderlijke trouw en de vaderlijke liefde de dragende ondergrond is. Hoe eenvoudig en praktisch dit gebed ook klinkt, wat de zaligmaker leert aan zijn kinderen, het doet allereerst recht aan de diepste intentie van God. Hij wil zorgen. Waarom? Omdat hij zijn kinderen lief heeft. En die liefde elke dag opnieuw wil bewijzen. Daar steekt het gebed bij in. Achter Gods vaderlijke hand waarom gebeden wordt, wilt u geven. Beleid dit gebed Gods vader hart. Je kan het eigenlijk het beste vergelijken met de situatie, denk ik, in een gezin. Ik denk niet dat ik verre naast had gemeente toen ik net suggereerde dat de meesten onder ons zo meteen bij thuiskomst nog gaan eten. En dan stel ik me dat zo voor, een gezin met één of meerdere kinderen, die komen thuis. En dan is, denk ik, in uw gezin niet de vraag, gaan we eten? Maar dan is de vraag, wat gaan we eten? Sommige kinderen hebben er een handje van om dat 's morgens al te vragen met het oog op de avond. Wat eten we vanavond? Maar ik denk dat er geen kinderen hier in de gemeente zijn die morgenochtend zullen zeggen aan hun vader of moeder, de vraag zullen stellen, eten we eigenlijk wel vanavond? Dat is een zegen, gemeente, dat we dat niet ons hoeven af te vragen. Of we 's avonds ook kunnen eten. Maar achter die houding van zo'n kind ligt ook het vertrouwen dat vader en moeder voor hem of haar zorgen. Zo'n vraag heeft ook een hele mooie kant. Het spreekt het onvoorwaardelijk vertrouwen uit in de zorg van vader of moeder. Wat gaan we eten? Met andere woorden, u wil toch zorg. En vanuit die zorg wilt u laten zien dat u van me houdt. We hebben het volgende te pakken, gemeente, van deze woorden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is geen hebberig gebed. geen egoïstisch gebed. Dat is een gebed dat gericht is aan het hart van een vader. Waarin beleden wordt dat vader elke dag klaarstaat om te willen en te kunnen zorgen. Een van de dingen die vanmiddag in deze doopsbediening zo sterk naar ons toe kwamen, gemeente, en ik denk dat u dat ook wel gezien hebt, is de zorg van de Heere. In het gesprek van de week, en ik denk dat ik dat wel even mag noemen, zonder alles op de kansel neer te leggen, maar ik denk dat ik dat wel met toestemming van Megan mag noemen, kwam dat ook juist naar voren. Op de vraag, wat betekent nou de doop voor jou? Dat de Heere zorgt. En u zal merken, Elise de Koning, als ze wat ouder mag worden, de kinderen in de gemeente en onder de gast, maar ook wij allemaal, elke dag dat dagelijks moeten gaan belijden. In die eenvoudige woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, u wilt vandaag op deze zondag 2 december 2018, u wilt morgen als wij nog mogen leven op 3 december, maandagmorgen, u wilt de komende week elke dag opnieuw zorgen. Wat er nog meer doorklinkt in die woorden, gemeente, laten we maar even naar de Heidelberger Catechismus kijken. Daar staat, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Ik zei het net al in de uitleg van dat woord brood, daar wordt als het ware heel het dagelijks leven mee omvat. Dat klinkt ook door in het antwoord, ik wil het toch even met u lezen. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Dus alles wat ons lichaam nodig heeft, naast eten en drinken, kleding, zorg. Maar mag ik ook een stap verder gaan? Wilt u er ook voor zorgen dat ons lichaam het eten en het drinken kan opnemen. Een jonge lui, als je kern gezond bent, dan denk je daar weer niet bij na. Nou ja, goed, je eet en drinkt op zijn tijd. Zonder namen te noemen vanmiddag, als je even rondkijkt hier in de gemeente, dan zitten er verschillende jongeren en ouderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat je lichaam het eten en drinken ook op een normale, natuurlijke wijze opneemt. En dat je lichaam op een natuurlijke wijze daaruit kracht ontvangt. En dat je lichaam ook op een natuurlijke wijze, dat wat je tot je nam afscheidt. Dat is niet vanzelfsprekend. Die woorden van het Onze Vader klinkt als het ware heel het belijden van Gods zorg over heel het lichaam door. En alleen dat is al een reden om niet alleen het eten te beginnen met het gebed, maar ook af te sluiten met het gebed. Mag ik zo even tussen twee haakjes gemeten een vraag op de man afstellen? En dat is niet alleen in de richting van een aantal jongeren in onze gemeente, maar ik kijk ook even zo omheen. Neemt u ook de tijd aan tafel om nog te kunnen bidden? Of eet je bij het aanrecht? Op je fiets? In de auto? Ja, het kan natuurlijk een keer misgaan, 's morgens vroeg. Maar als dat nou jouw dagelijkse gewoonte is, wat spreek je daarmee uit naar God over zijn dagelijkse zorg in jouw leven. Zo ga je thuis ook niet met je moeder om. Dat je zonder iets te zeggen zo de keuken in rent, je trekt de kasten of de koelkast open, je plukt er maar wat uit en je rent weer weg. Dat begint denk ik bij jou thuis ook heel eenvoudig met de vraag, mag ik wat? Vindt u het goed dat? En ik neem aan dat jij van tijd tot tijd ook je vader of je moeder, of wie er ook voor je zorgt, daarvoor dankt. Toch? Hoeveel te meer niet met God gemeente? Kan geen kwaad als je 's morgens even gebogen zit over je boterhammetje. En ziet dat het bord waarop dat sneetje brood ligt, geschonken is. Het wordt je aangereikt. Onder dat bord ligt die hand. Achter die hand klopt dat hart. Van een God die als vader wil zorgen in het dagelijks leven. Als we zo luisteren, gemeente, naar die woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat was iets waar ik in de voorbereiding voor deze preek wel hard tegen aangelopen ben. Loopt u dan niet samen met mij tegen de vraag op hoe moeilijk het is om God heel concreet in het dagelijks leven te vrezen, lief te hebben en te dienen? Dat we zo bewust omgaan met de Heer in het dagelijks leven, dat wij tot in de kleinste dingen Gods zorg dagelijks opmerken. En niet alleen bij een dankdag die nog niet zo ver achter ons ligt daarbij stilstaan. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, de rest van de dagen van de week. God dagelijks erkennen voor zijn zorg. En moeten we vanmiddag al luisteren naar de uitleg van de Heidelberger Catechismus dan niet belijden. Heren, wat ligt er op het dagelijkse terrein van het leven? Veel zonde. Waarmee ik u tekort heb gedaan. In uw dagelijkse zorg. Als je nou worstelt met de vraag, wat is nou eigenlijk zonde? Omdat je een heel voorzichtig en beschermend leven tot nu toe hebt mogen leiden door Gods zorg en door Gods trouw. En geen uitspattende zonde kent. Kijk dan even terug op de week die achter je ligt en concentreer je op het dagelijks leven. Waar God tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven zijn aanwezigheid liet zien. En wat stelde jij nou in de achterliggende week daar tegenover? Daar ligt alleen al schuld. En daar ligt alleen al stof genoeg om zo meteen volgende week, zo God het geeft, te kunnen gaan luisteren naar de woorden. Vergeef ons onze dagelijkse zonden. Er staat ons gemeend. Geef ons. Er staat niet mijn. Geef mij dagelijks mijn brood. Er staat ons. Waarom heeft de Heer Jezus dat zo zijn discipelen geleerd? Nou, dan hoor ik iemand zeggen dat is misschien een soort plechtige vorm. En dat zie je wel vaker in het gebed ons. Maar dan bedoelen we eigenlijk ik. Maar vanwege de eerbied en vanwege de plechtige manier van uitspreken ook in het gebed, zeggen we dan niet mij en ik, maar ons en wij. Een ander zou zeggen, ja dominee kan het ook wel begrijpen. De Heer Jezus heeft dat geleerd aan zijn discipelen. Nou, neem alleen maar Petrus, die is getrouwd, die heeft een schoonfamilie. Zijn schoonmoeder is een keer ziek geweest. En dat de Heer Jezus dan met het oog op zijn huishouden en daarachter wellicht ook het gezin met kinderen dit gebed ook leert aan zijn discipelen. En daarin ook Petrus aanspreekt als priester van het gezin. Als je dan voorgaat als vader in het gezin, gebruik dan deze woorden. Geef ons dagelijks brood. Maar dat staat er niet gemeend en dat is niet de bedoeling van deze woorden. Met het woordje ons bedoelt de zaligmaker ook heel nadrukkelijk dit, wat we ontvangen uit Gods hand. En wat de Heere geeft voor die dag. heeft God in veel situaties, en ik kijk alleen maar rond in onze gemeente, heeft God in veel situaties in ons midden niet alleen gegeven voor u en voor uw kinderen, maar ook voor uw naaste die misschien wat minder heeft. God gaf u veel. En geeft ons veel. Omdat God veel vertrouwen heeft in uw mededeelzaamheid. In uw barmhartigheid voor uw naast. Wat was ook alweer de ware praktijk der godzaligheid? Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukken. En met die woorden in het Nieuwe Testament bedoelen de apostelen dat de godzaligheid vooral zichtbaar wordt in wie u bent voor die ander. Geef ons met het oog op de ander ons dagelijks brood. Laatste lijn gemeente vanuit deze woorden. Geef ons dagelijks brood. Er staat in het Grieks iets scherper. Er staat geef ons heden van dag tot dag. Ons dagelijks brood. En als je die woorden zo op het eerste gezicht hoort, dan zou je kunnen denken, de Heer Jezus wil daarmee voorkomen dat we als het ware spulletjes gaan bewaren en dat we een koelkast moeten afschaffen en niet te veel in onze voorraadkamers moeten zetten. Maar wie was dat ook alweer die gave van de Heilige Geest had gekregen en dat goede advies gaf aan Farao? Inderdaad, dat was Jozef. 7 jaar alles in te zamelen met het oog op de 7 magere jaren die nog zouden komen. En wanneer de zaligmaker deze woorden leert aan zijn kinderen, dan wil hij juist allereerst aanleren diepe besef. Dat heel ons dagelijks doen en laten zich afspeelt onder Gods oog. En dat het gebed wat we 's morgens mogen bidden of aan tafel mogen opzeggen, geef ons heden ons dagelijks brood, direct te maken heeft met onze portemonnee. Ja, daarmee doe je toch je boodschappen. Nou, dat geld wat je geeft om je boodschappen te kunnen doen, kun je daarmee op dat moment en op die dag onder Gods oog verschijnen. Wanneer je bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Omdat het eerlijk is verdiend. Omdat het geen zwart geld is. Omdat je ook eerlijk gedraagt op de werkvloer. Je eerlijk omgaat met je personeel. Eerlijk bent naar je klanten. Eerlijk gekregen hebt. En daarvan dus ook uitdeelt aan je vrienden om je heen. Ziet u dat gemeente die verwant met het moment dat je staat bij de kassa, je boodschappen te betalen, dagelijks brood. En het dagelijks verschijnen onder Gods oog. Dat je met de kassabon van de Albert Heijn of een andere supermarkt eerlijk onder ogen kunt komen. Dankend. En biddend. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dominee, hoe komt u erbij dat u dat zo nauw verbindt met elkaar? Het eren van de Heere aan de ene kant en het dagelijks broodje, boodschappen doen, de keukentafel, het dagelijks leven op de werkvloer of in het gezin aan de andere kant. Wel, dat wil de catechismus. Dat is de laatste lijn vanmiddag, gemeente, en dan sluiten we het af. heel nadrukkelijk willen eerst even het antwoord nog met u lezen, wordt er eigenlijk in deze vraag verwezen naar een ander moment in de catechismus. Laten we eerst nog even dat antwoord lezen. Daar staat, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dan komt dat moment waarin verwezen wordt naar een andere plek in de catechismus. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Dus dat gebed, ons dagelijks brood, heeft alles te maken met vertrouwen. Kernwoord in de Heidelberger catechismus. Ik blader even met u terug, gemeente, naar vraag en antwoord 94. Vraag en antwoord 94. Dan zitten we in de uitleg van het eerste gebod. Vraag en antwoord 94. En dat eerste gebod is geen andere goden voor Gods aangezicht hebben. Dan wordt daar gezegd dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. Dit is het gebod. Hem alleen vertrouwen. En u laat de zondag van vanmiddag, zondag 50, zien hoe dit gebod in de praktijk van het dagelijks leven een plaats krijgt. Door dagelijks zo te leven voor Gods aangezicht. Dat in de wijze waarop ik omga met geld en goed, met eten en drinken, met mijn kleding, met mijn auto, met mijn huis, met mijn baan, met mijn studie, met de gaven die ik gekregen heb, zonder woorden laat zien dat ik alleen op God vertrouw. Alleen op God vertrouw. Ik denk dat we nu ook een klein beetje gaan begrijpen waarom de Heer Jezus deze woorden als eerste heeft genoemd in het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Omdat we in het gebed juist daarin kinderlijk leren belijden dat we alleen ons vertrouwen op God leren stellen. Dat zijn hoge woorden, dominee. Adeldom verplicht. Als je zometeen thuis komt, is je huis warm. Zit je droog? Kun je de kachel iets omhoog zetten? Dek je de tafel? Me dunkt, aan de vaderlijke zorg van de Heere zal het niet liggen om alleen op Hem te vertrouwen. Alleen op Hem. Als je alleen maar in je kleine comfort zit en om je heen kijkt, en al het gerief, zegeningen, de gaaf, de overvloed op jezelf laat denken. Wat maakt God het ons dan gemakkelijker, gemeent, om in 2018 alleen op Hem te vertrouwen? Wat maakt God het ons dan makkelijker? Om alleen op Hem te vertrouwen. En ik hoop dat u met mij vanmiddag dan ook de pijn voelt in die woorden. Ondanks alles wat spreekt van Gods zorg, er in ons hart nog zoveel wantrouwen is naar de Heere toe. Weet u wat mij zo vertroost heeft, gemeente, in dit gebed? Als je struikelt over die woorden, en ik hoop dat u dat ook een keer doet, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat deze woorden geleerd worden door Christus. Die daarin voorging als een voorbeeld. Alleen op zijn Vader vertrouwend. Toen hij werd uitgekleed, alleen op zijn vader vertrouwend. Toen hij werd gekruisigd, alleen op zijn vader vertrouwend. Toen hij de helse smarten en angsten leed, alleen op zijn vader vertrouwend. Toen hij de dood in de ogen keek en alleen op zijn vader vertrouwde. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan is het vertroostend, gemeente, dat we deze woorden mogen uitspreken in de binnenkamer. In het heiligdom waar Christus Heer en Meester is. En we knielend voor God de Vader mogen wegschuilen in de kruiswonden van Christus. Kijk, dan kan het ook. Maar dan ligt er in die belijdenis, geef ons heden ons dagelijks brood. Ook meteen het gebed. Geef dat ik op zondag 2 december 2018... maandag 3 december 2018, in de omgang met Christus, alleen op u vertrouw. Amen.